Welkom bij de podcast Burnout to Boss Babe. Ik ben terug met een tweede seizoen, want het was tijd. We zijn bijna een jaar verder na de allereerste opnames. En ik ben klaar om met jullie te vertellen hoe het is geweest het afgelopen jaar. En vooral, ik wil jullie graag voorstellen aan een paar fantastische nieuwe gasten dit seizoen. Wie mij nog niet kent, mijn naam is Liesje Broccoli. Ik ben fotograaf gespecialiseerd in branding en business. En ik ben ook coach voor fotografen, maar wel te verstaan een business coach. Basically leer ik eigenlijk fotografen geld verdienen, om het kort te zeggen. Nu, in deze aflevering vertel ik graag een update. Wie de podcast nog niet kent en denkt, oei, wat is deze podcast? Ga gerust even terug naar seizoen 1, waar ik jullie meeneem voor een paar episodes in mijn eigen verhaal. En vooral uiteraard mijn burn-out verhaal. En vertel ik graag verhalen van andere ondernemers. Nu, toen ik begon met deze podcast op te nemen, was ik zwanger. Ik denk dat ik dat begin 2023 ben beginnen opnemen. En ik ben uiteindelijk bevallen op 27 mei. In de laatste afleveringen hoor je mij ook puffen en doen. Belangrijk ook wel, ik heb dat eerste seizoen opgenomen via Zoom. Ik vond het ook wel belangrijk om dat toen basic te houden. Better done than perfect. En uiteindelijk, dat was een passieproject en daar is gelukkig heel veel positieve reactie op gekomen, maar ook heel veel feedback van jullie dat het geluid niet altijd even optimaal was. Dus bij deze, ik investeer in mezelf en ik investeer in deze podcast en ik heb de studio gehuurd. Ik ben nu in de uitsprekerij in Ranst of Oerlichem. Dus ik hoop dat jullie het al beter vinden, maar ik doe mijn best. Dus ik ben 27 mei mama geworden en ik zal heel kort eventjes vertellen hoe dat mijn bevalling was. Heel kort, want zoals ik dat ook was in seizoen 1 en dat ook vertelde, ik zal nooit ik zal nooit die mama zijn die daar happy-go-lucky gaat vertellen over bevallen of over borstvoeding. Allee, ik heb daar eigenlijk allemaal niet zoveel opinies over. Ik ben mama geworden, maar mijn bevallingsverhaal is best wel uniek op zijn manier, zoals elk bevallingsverhaal is. En ik wil ook wel zeggen, ik weet dat dat voor veel mama's niet zo is geweest of niet zo is. En ik vertel gewoon mijn verhaal vrijblijvend zonder daar iemand mee te willen affronteren. Maar ik vind het ook wel belangrijk om dat verhaal heel kort aan te halen, omdat bij mij is het zeer vlot gegaan en ik weet dat heel veel mensen in het ziekenhuis mij vertelden. Misschien moet sowieso een verhaal worden gedeeld in plaats van altijd tussen haakjes de horrorverhalen waar heel veel mama's bang van zijn. Dus heel kort gezegd, ik heb wel, en dat is misschien ook wel belangrijk, ik heb 4 weken voorweeën gehad. Dus ik heb echt nachten wakker gelegen van de pijn. Maar op 27 mei, ik werd dan wakker, denk ik rond 5:30, 6:00 morgens, want ik sliep ook al lang echt heel slecht. Ik werd wakker en ik kreeg terug die pijnen en ik dacht, is dat een voorwee of niet? En iemand zei mij ooit, dan moet je in bad gaan en dan ga je weten of het, als het weggaat, dan is het een voorwee. Als het blijft pijn doen, dan weet je dat het for real is. En dat stopte dus niet. En ik heb zo een app bij mij een iPhone. Weeënteller, denk ik. Iemand heeft mij ooit aangeraden. En effectief, ik begon te tellen en dacht, dat komt dichter en dichterbij. En at this point is mijn kind bijna 9 maanden oud. En weet ik al niet meer om de hoeveel minuten dat toen moest. Dus dat zijn dingen dus dat ik dus werkelijk vergeet. Zover ben ik dus mee in dat bevallingsverhaal. Maar goed, ik wist het. Het is tijd. Ik zei tegen Peter, ik ga in bed. Het is zover. Maar ga nog maar een beetje slapen. En ik maak je wel wakker als het verder is. En na een uurtje, anderhalf uurtje in bed, heb ik het ziekenhuis gebeld. En dan zeiden ze, als het die x aantal minuten is, of als je denkt van oké, komt dan maar naar het ziekenhuis. Dat was in Sint-Vincentius in Antwerpen. Fantastische materniteit, heel goed ziekenhuis. Ik ben daar zelf ook geboren. Dus ik was daar, ik ben er eigenlijk heel tevreden mee, met die ervaring. Ik vond het alleen wel wat gek dat ik aankwam. Dus ik geparkeerd op de spoed. Ik heb mijn zwangerschapskussen bij. Ik heb die zakje bij en ik ben echt aan het puffen. Ik ben aan het afzien. Je komt dan boven bij de materniteit en de vroedvrouw vraagt, wat komt te doen? Ik kom bevallen. Ik weet niet. Allee, what does it look like? Like, honestly, I'm in pain. Like, just get it over with. En ze zei, oké, dus dan mag je nu aan de monitor een half uur gaan liggen. En ik dacht echt, oh my god, Jesus Christ. Dus ik ging aan de monitor liggen, dat is eigenlijk een controle om te zien dat je zeker klaar bent om te bevallen. En Peter kon meekijken wanneer dat mijn weeën waren. En zijn ogen werden altijd super groot van... En ik was maar aan het zo ja, verbijten, zeg maar. Maar na een half uurtje kwam die vroedvrouw eventjes voelen. Ook wel belangrijk, en dit is even too much information, maar ik ging eventjes naar het toilet en ik had bloedverlies. En ik denk, oh my god. En direct, ja, de paniek. Allee, ik vind dat, ik heb een paar keer in mijn zwangerschap ook bloedverlies gehad. Dus ik was echt super, super bang. Ook zeker na het miskraamverhaal dat ik had meegemaakt in begin 22 heb je meegemaakt. Maar goed, dat was dus blijkbaar heel normaal, want dat was dus een teken van oké, we zijn klaar. En ze voelt en ze zegt, ah, je bent al op 5 of 6 centimeter. En ik denk, oh my god. En ze zegt, ja, dan gaan we nu naar de bevallingskamer, hè, want jij bent bijna klaar om te bevallen. En ik denk, huh? Het is wel heel kort door de bocht verteld, obviously, want het was toen 10 uur, dus het was 4 uur nadat de weeën waren begonnen. En tegen dat ik daar ging liggen, was ik nog een centimeter verder. En ik zeg, ja, en wanneer mag ik epiduralen krijgen? En die zo, ah, je wilt epiduralen. Is dat nodig? En ik zeg, ja, we gaan dat zeker doen. Dus ik ben, die persoon die dat... met alle respect naar mama's die zeggen, ik wil natuurlijk bevallen, maar I'm not that kind of woman. Nee, echt niet. Ze zei, ja, dan gaan we dat nu moeten doen. Maar dat gaat een gecombineerde epiduralen worden, want het gaat direct moeten werken. Nu, gelukkig deed dat geen pijn. Ik vond wel dat die anesthesist of die man die dat toediende heel onpersoonlijk was. Terwijl die vroedvrouw, de gynaecoloog was ook al even komen, dacht zeggen, ah, belangrijk ook wel in dit verhaal. Ik denk dat ik in seizoen 1 vertelde dat ik een grote angst had om een mannelijke gynaecoloog te hebben. En ja, of course, I manifested that. En het was een mannelijke gynaecoloog, maar hij was heel grappig en we hebben goed gevibed, dus gelukkig. Maar die anesthesist kwam binnen en die zegt, ja, maak je mondmasker? En ik dacht echt, hallo, mijn naam is Liesje, ik ga bevallen, wat is jouw naam? Nee, dat was allemaal niet zo. Ik denk, oké. Maar gelukkig, zoals jullie in seizoen 1 wel hebben gehoord, heb ik een begeleidingstraject gevolgd bij Momcare, bij Nadine. En er zijn er heel veel van dit soort fratsen die natuurlijk gebeuren in een ziekenhuis, waarbij... ja, je heel onpersoonlijk wordt behandeld. Maar gelukkig, buiten dan die ervaring was het wel oké. De epiduralen gekregen en toen was het 11:30, 12:00 en dan zei ze, je bent 9 centimeter en je kunt al duwen. Je kunt al beginnen persen. En ik ben dan heel hard beginnen huilen, omdat ik dacht van, nee, ik ben hier echt niet klaar voor. Ik ben letterlijk een paar uur geleden opgestaan met pijn. In mijn hoofd ging dit 24 uur duren. I'm not ready. Nu, omdat ik op 9 centimeter was, mijn vliezen waren ook nog niet gebroken, zei ze van, ja, ik ga, ja, I'm gonna go in, zeg maar, met haar handen. En bij de volgende week gaat je duwen. Oh, jongens, toch echt... Ja, basically the Titanic happened op die tafel. Mijn vliezen, mijn water is gebroken. Peter zat naast mij, die is gewoon naar achter gesprongen, omdat er, ik denk, 1,5 meter aan water uit mij kwam. Echt, het was ridiculous. Ik heb ook heel hard moeten lachen, omdat ik dacht... Oh my god, het is echt very real. Elke wee dat ik had, want ze zei van oké, ik ga over een half uurtje terugkomen, totdat je echt op 10 centimeter zit. En elke keer bij elke wee, splash, splash. Echt waar, dat was gewoon bakken water. Uiteindelijk zijn we begonnen om 2 uur zijn die binnengekomen. Allee, ik zeg het, de tijdlijn, het is vrij vloei in mijn hoofd natuurlijk, want dat gaat allemaal vrij snel. Ook al zit je daar en denk je van, oh, gaat iets vooruit gaan, maar goed... Het was 2 uur ongeveer. En dan 2:15 zijn we echt begonnen. Ik voelde letterlijk niks. Ik heb mijn benen dan vastgehouden, zeg maar. De gynaecoloog was erbij, maar die heeft eigenlijk niet veel gedaan, want het was de vroedvrouw en het was ook de stagiair vroedvrouw, maar dat mocht van mij. Heeft eigenlijk de bevalling gedaan. En 2:15 ben ik beginnen duwen. Om 14:44 had ik mijn zoon in mijn armen. Ja, dat is zeer snel gegaan, hè. Dat was ongelooflijk snel. Ik had dat niet verwacht. Ik was ook echt shocked. Want ze zei zo, pak hem maar aan. Ik zo, oh! En ik was echt... Peter moet altijd lachen met mijn gezicht, omdat ik echt zo... Oh my Jesus, er is net een baby uit mij gekomen. Ze vroeg ook, van, wilt je de navelstreng doorknippen? Zowel Peter en ik hadden zoiets van, nee, laat maar. Ik heb ook... Dit gaat too much information zijn, maar ik moet het wel vertellen. Alle angsten dat je hebt voordat je bevalt, van dat je, oh nee, je gaat ja, een kakkie doen op tafel. Ja, it happened. It totally happened. Ik voelde dus niks en ik zei, ruik ik wat ik denk wat er aan het gebeuren is? En ze zei, ja, maar dat is niet erg. We gaan dat een beetje afdekken. En je zei goed aan het duwen. En ik denk, oh my god, oh my god. Maar ja, kijk, de schaamte voorbij. Voilà, ik ben bevallen. Dus wie dat nu wilt afhaken, ik geloof dat nu ook de andere dingen gaan verwoord worden. Maar ik denk, ik kreeg toch wel wat vragen over mijn bevallingsverhaal. En ik heb het op een tiental minuten gehouden, zelfs 9, denk ik. Heel kort misschien, maar daar ook wel altijd vragen over komen. Ik heb 7 weken... Nee, wacht. Ik heb 2-3 weken borstvoeding gegeven. En toen bleek dat mijn zoon... Ah, en misschien belangrijk. Mijn zoon heet Austin James Broccoli. Heeft mijn naam gekregen. Want we willen ook dat hij, als we internationaal gaan en naar Amerika willen verhuizen, dat zijn naam niet is Austin James Goossens, want dan wordt dat Goossens en dat is stoem. En ook, ik ben de enige broccoli in België en ik wil gewoon dat mijn naam wordt voortgezet. Maar wij noemen hem eigenlijk AJ. En dus AJ viel na 2-3 weken, was hij eigenlijk te mager. Wat dat heel grappig is, want nu is mijn kind 76 of 77 centimeter, nog geen 9 maanden en weegt 10,5 kilo. Dus dat is echt een reusje. Wat ik prima vind trouwens, want kleine babytjes vind ik nog altijd heel scary. Maar hij viel in slaap, dus hij was veel te mager. Ben ook echt gemomshamed door een bepaalde mannelijke gynaecoloog in het ziekenhuis. Why am I not surprised? Kinderarts. En die zei van, ja, je moet je kind wakker maken s'nachts. Allee, dat was echt, echt niet oké op die manier. Maar goed, ondertussen ben ik dan beginnen kolven, beginnen voeding bijgeven. En mijn kind groeit en is prima in orde. En voilà. Maar ik ben, zoals ik er juist ook al zei, ik ben niet die mama die zo wild is van het borstvoeding. En ik heb er gewoon geen... Ja, dat is niet part of who I am. En ook gewoon, dat voelde voor mij meer een beetje een gevangenschap dan een vrijheid of zo. Maar dat is ook een verhaal voor misschien een andere keer. En again, wij beleven als mama dat allemaal anders. En dat is ook echt gewoon prima. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is om... Ja, you do you. En dat heb ik heel erg gemerkt met echt voor mama te worden, maar ook nu. Iedereen beleeft dat anders, iedereen heeft andere trauma's, iedereen heeft andere zorgen. Alhoewel we ook heel erg hetzelfde zijn. En dat is ook heel mooi natuurlijk aan deze community, heel veel van mompreneurs. Als ik mij even wil ventileren op stories, wat ik probeer niet te veel te doen, want ik wil ook echt niet dat mensen... denken dat ik echt een mom-account heb. En again, no shame, maar dat is niet mijn personal brand. Dat is niet wie ik ben, want ik ben nog altijd een entrepreneur. En af en toe moet ik een beetje ranten. En dat is heel fijn om dan feedback te krijgen van, oh, ik heb dat ook, of doe dit eens, of... Allez, full disclosure, dat het wel nog altijd belangrijk is om te weten wanneer je advies moet geven en wanneer niet. Natuurlijk ben ik mij ook bewust als ik dingen op stories zet dat daar altijd advies op komt, maar ik probeer altijd erbij te zetten bijvoorbeeld een vragensticker van is dit iets te doen of niet te doen. Bijvoorbeeld onlangs was ik aan het denken aan een purifier voor zo'n kamer voor de lucht wat te reinigen, want ik denk dat mijn kind s'nachts hoest omdat er de zuurstof niet top is of zo. Ik weet het niet, ik heb een voorgevoel. En dan zeg ik ook, alsjeblieft via de vragensticker en niet heel de verhalen delen via DM, want daar word ik echt zot van. Ook omdat ik aan denk van, ja, good for you, maar also, what do I need to do with this information, right? Dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om altijd een beetje te blijven respecteren vanuit elke visie. Ik denk dat mensen ondertussen, als je mij al kent, denk ik, via Instagram, weet je ook wat aan mijn visie is en sta ik niet altijd open voor ongevraagd advies. Eigenlijk vrijwel nooit. Maar wel voor gesprekken, voor leuke interactie, voor fun, maar gewoon niet zo... Ik heb dit gedaan, dus jij moet dat ook doen. Dat is niet mijn vibe. Maar bon, dat terzijde. Maar waarom vind ik dat toch wel belangrijk om te praten over dat mama worden? Ik heb in seizoen 1 dus ook heel veel aangehaald dat ik daar wel best wel wat bang voor was en toch wel wat zorgen over had. En er zijn heel veel mensen die mij nu vragen hoe dat is. Maar ook, again, ik deel daar heel transparant over. Dus first of all, ik heb de keuze gemaakt om 3 maanden, dus 12 weken effectief verlof tussen haakjes te nemen. En ik ben dan uitbetaald geweest door Heelan, dus ik heb een vennootschap. Er zijn heel veel vragen over technisch, dus ik ga die nu ook gewoon even aanhalen. Ik heb mijn geld mogen verdienen met mijn vennootschap, wat dat ook natuurlijk niet anders kon, want ik heb coachingprogramma's, ik heb ook abonnees met fotoshoots. Dus ik heb een plug-and-pay systeem waarbij dat mensen in schijven betalen. Dus mijn vennootschap bleef geld gewoon ontvangen, maar ik mocht mezelf geen loon uitkeren. Natuurlijk, ja, alle kosten blijven ook lopen. Dus, bleven lopen. Dus zoals Calendly, plug-and-pay, Huddle, alle programma's. Buiten dat ik mezelf gewoon geen loon mocht uitkeren, maar dus ook geen bedrijfsvoorheffing moest betalen voor 3 maanden. Gelukkig. Dus ik werd betaald door Helan, wat dat eigenlijk echt wel veel geld is netto. Dat is, ik denk de eerste weken, bijna €800 netto. De eerste 2, 3, 4 weken, denk ik. En dan daarna rond de €600 netto. En dan de vraag die dan altijd komt is, ja, maar wat met je belastingen? Nu, en dat zullen we dan wel zien, 2024. Als ik mijn boekhouder mocht geloven, of mag geloven, heeft hij niet veel effect gehad en ga ik daar niet van moeten terugbetalen. Ook wel, ik denk, en don't hate me als dit niet juist is, maar ik denk dat dat te maken heeft met je personenbelastingen. En daar ook wel, dat is voor iedereen anders. Hè? Uw vennootschapsbelasting of uw winstbelasting, dat is globaal of dat is in ons stelsel bepaald. Maar personenbelastingen heeft echt te maken, ja, persoonlijk. Hè? Weet ook dat Peter heeft een jaar gestudeerd, dus ik heb een jaar lang eigenlijk ons onderhouden. Peter heeft een kleine uitkering gekregen wel, omdat hij dan uiteindelijk is gaan werken. Is dat flexie? Nee. IBO? Ik weet het niet. Het systeem, ik ben het even kwijt, via VDAB heeft hij geld gekregen, maar ook echt niet veel. Net waar hij zijn deel van de lening mee kon betalen. Dus ik denk, op basis van dat verhaal, dat ze mij ook wel konden garanderen dat ik hopelijk niet te veel erop ga moeten terugbetalen. Dus voilà. Dus Helan, dus uw mutualiteit betaalt u uit. Nu, ik heb het wel heel lastig gehad mentaal. Ik heb het lastig gehad mentaal tijdens mijn zwangerschap. Ik ben nooit eigenlijk ziek geweest. Ik heb nooit echt last gehad. Ik heb 1 keer gehad dat ik naar het ziekenhuis ben moeten gaan, omdat ik vermoedelijk een knoop had in mijn darmen, omdat ik ook een gastric bypass heb. Dus dat was niet zo cool. Maar ik heb het mentaal heel zwaar gehad die eerste 3 maanden, omdat ik, ja, ik was ook wel echt, honestly, I enjoyed dat ik niks moest doen, dat ik naar Netflix kon kijken, gewoon kon mezelf zijn, luieren. Maar dat is niet luieren, want je bent wel een wezentje aan het opvoeden. Je bent niet jezelf, je bent heel moe, maar je bent ook, ja, je weet niet meer wie dat je bent. Je bent heel erg op zoek naar jezelf terug. En dat is dat tot vandaag nog altijd. Ik zag onlangs een reel of een TikTok of whatever, dat het 7 jaar duurt voordat je als mama jezelf echt terugvindt. Wat ik een heel confronterende gedachte vind, dus ik hoop dat dat niet zo is. En wat gebeurde er? Ik raakte in paniek, want ik heb ze nu betaald. Ik heb februari 2024 €22.500 moeten betalen aan de staat, aan belastingen. Waarom? Omdat ik, dus in 2020 ben ik voltijds, nee, 2020 ben ik opgestart, 2021 voltijds gegaan. En ik denk, is het nu 2022 erbij? Ik kan het eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet meer, maar ik heb een verlengd boekjaar gehad. Ik heb het te goed gedaan, ik heb te veel winst gemaakt. En de belastingen die ze hadden berekend dat ik ging moeten betalen nu, was geschat op €14.000. Bleek dat €17.000 was. Plus, ik moest nog een deeltje betalen, dat was een keuze voor, en dat is nu iets dat ik niet juist ga uitspreken, iets met liquiditeit voor vennootschap, dat ik dan mijn geld er beter kan uithalen. Ik weet het niet. Hoe dan ook, het werd €22.500. Een heel pak meer dan ik had voorzien. Want ik had dus gerekend op, ik ga in 2023 elke maand €1.000 opzij zetten, wat dat ook al pittig is, cashflowmatig. En ik ga in het einde van het jaar met de kerstshoots, waar ik altijd mijn grootste cashcow doe, ga ik meer opzij zetten. En dat was mijn voorspelling. Totdat er natuurlijk aan het licht kwam dat er een heel pak meer was. Dus in de zomer had ik iets van een €5.000-6.000. En ik denk, fuck, dat gaat mij niet lukken. Hè. Ik ga failliet gaan, hè. Dat gaat mij niet lukken. Dus ik ben in paniek geschoten. Ik heb dan een paar dingen gelanceerd qua coaching. daar heeft 1 of 2 mensen hebben daaraan op gereageerd. en dan in retrospect besef ik heel goed dat dat niet heeft gewerkt. Puur omdat ik dat heb willen oprichten vanuit paniek. Niet vanuit, dat was vanuit schaarste. Niet vanuit abundance, wat ik normaal altijd wel heb. Want ik geloof dat het geld er komt. Ik geloof heel erg in mijn bedrijf. Ik geloof in mezelf. Allee, zonder arrogant over te zijn, maar if you can do it once, you can do it again. En ik raakte in zo'n paniek dat ik dacht, fuck, ik ben hier 3 maanden thuis met een baby. Ik weet niet meer wat ik online moet zeggen, want ik kan niks meer cool vertellen, want ik heb enkel tussen haakjes. Ik heb een kind gekregen, ik heb geen shoots. Wat moet ik vertellen? En ik panikeerde. Dus dat lanceren, dat was niet top, maar dat was ook niet lanceren. Dat was echt puur zo van, hey, wie dat er in de zomer toch wilt komen shooten. Dus ik kreeg dan ook al berichten van, ja, maar pas op met dat te delen, want de belastingen kijken mee. Wow, again, mijn vennootschap mocht je geld verdienen. Ik mag mezelf gewoon niet uitbetalen. Maar als ik wil gaan werken, dan doe ik dat gewoon. Dus dat is ook een heel belangrijke perceptie. Allee, laat u niks wijsmaken. Mijn eenmanszaak is een andere koek. En daar laat ik u met gerust hart begeleiden met een boekhouder. Als je trouwens geen boekhouder hebt, ga ik even reclame maken. Mijn man is dus nu officieel accountant. Dus als je hulp nodig hebt, stuur maar een berichtje. maar goed, dus dat was niet top. Uiteindelijk, ik ben dan in augustus, september terug begonnen. En dat is dan rustig terug op gang gegaan. En ik heb dan uiteindelijk in oktober terug een jaartraject gestart, een coachingtraject, of gelanceerd. En dat is nu nog bezig en dat heeft wel heel goed gewerkt. Ook omdat ik dan toen echt heb... ik was toen rustiger. Ik zag het ook voor me en het was niet een paniekreactie. Maar tot op vandaag, en dat is een heel, heel hot topic natuurlijk bij heel veel mompreneurs, of misschien zelfs bij dadpreneurs, dat weet ik niet. Dat schuldgevoel, hè? Dat schuldgevoel is ja, it's very much alive. Hè? Mijn bedrijf is voor mij altijd mijn eerste kindje. Hè? Dat kan ik niet anders dan het zo vertellen. Ik ben heel trots op wat ik heb verwezenlijkt op zo'n korte tijd. Maar dan nu heb je een baby die je onvoorwaardelijk graag ziet. Ik ben ook veel liever mama dan ik eigenlijk dacht. Mijn zoon is fantastisch. Het is, dat klinkt nu heel cliché misschien, maar dat is zo'n lief en leuk kind. Hij is natuurlijk al heel veel ziek geweest van de crash enzovoort, maar dat is zo'n tof en grappig kind en die lacht. En, oh my god, amazing. Dus je wilt daar ook heel de tijd bij zijn. Maar ik wil ook wel dat mijn bedrijf het goed doet. Dus ik heb daar toch wel tot op vandaag toch wel wat struggle mee. Ik heb voor mezelf... dus ik heb eerst beslist tot het einde van 2023 om te werken op een manier dat ik op maandag thuis was. Mama zou mamadag zijn. Dinsdag naar de crèche, woensdag naar de oma, donderdag, vrijdag naar de crèche. En in het weekend zorg ik voor mijn kind en mijn gezin. Maar in retrospect was dat ook echt niet wat dat werkte. Omdat ik natuurlijk een heel ambitieuze vrouw ben. Vrouw. Het is de eerste keer dat ik mezelf vrouw noem, terwijl ik altijd meisje zeg. Maar ik ben ondertussen natuurlijk wel echt een vrouw, want like, I birthed a child. Ik ben heel ambitieus en ik heb natuurlijk bepaalde doelen. En ik ben een one-woman show. Ik heb een tijdje gewerkt met een VA, fantastische vrouw, dat ik altijd zou aanraden. Maar omdat mijn boekhouding best wel gecompliceerd is, ik ook wel echt obsessief ben met mijn cashflow. Ik heb daar ook een systeem voor uitgewerkt voor mijn coachees ondertussen, om cashflow en niet omzet, maar cashflow te bewaken. Merkte ik gewoon dat ik dat liever eigenlijk zelf deed. Dus dat zijn dingen die ik zelf terug heb aangenomen. Ik werk dan ook met een marketeer. Nu werk ik terug met iemand die mijn ads doet, omdat ik terug iets aan het lanceren ben. Maar kort gezegd, it's just me. En als ik die doelen wil verwezenlijken, en dat is dan natuurlijk zeker vertaald naar een gelddoel, naar een omzetdoel, omdat ik mijn gezin nu eenmaal ook wil geven wat ik kan, heb ik beslist om die maandag, die mamadag, niet meer te doen en zal AJ vanaf nu ook op maandag naar de crèche gaan. Ook daar weer, dat schuldgevoel dat je denkt van, ik heb hem liever bij mij. Ja, maar langs de andere kant, als ik heel eerlijk ben, bijvoorbeeld voorbij het weekend, wij gaan dan brunchen bij de Peter van AJ, een van mijn goede vrienden. Zaterdag ging ik lunchen bij een van mijn fantastische collega-fotografen, Sascha Kleinblad. Maar heel uw ritme, het ritme wat hij gewoon is in de crèche, van de slaapjes en de patatjes en het fruit, is allemaal naar de boom. En niet omdat je dat opzettelijk niet goed wilt doen, maar je leeft je leven en je neemt hem mee. Want ik ben ook iemand die dan ook wel gewoon zegt, van, kom, we nemen hem mee, we doen van alles samen. Maar dat vast ritme dat hij eigenlijk nodig heeft, ook voor zijn vermoeidheid en zijn slaap, dat kan ik hem... denk ik niet geven, tenzij ik natuurlijk om de 2 uur zeg, we gaan naar huis, we gaan een bedje... we hebben een bedje meegenomen. Dat kind, dat slaapt niet. Hè? Ik ben echt wel overtuigd dat dit een goede beslissing is, maar doet dat pijn om mijn kind elke dag naar de crèche te brengen of naar de oma? 100%. Maar ik weet ook dat ik niet de beste baby-entertainer ben. Ik heb het misschien al eens verteld in de podcast, maar ik ben zeker van dat ik een soort van... ADHD, ADD, high speed, whatever. There is something definitely like, ja, anders of zo, zeg maar. Of neurodivergent, laten we het nu zeggen. Waardoor ik bijvoorbeeld, als ik in stilte in mijn woonkamer zit, ik kan dat niet aan. Er moet altijd een scherm op staan. Niet dat ik daar altijd naar kijk, maar bijvoorbeeld, er moet iets op staan. En is dat goed dat je baby altijd naar tv zit te kijken? Nee, 100% niet. Bij ons staat er dan altijd Disney Plus op in het weekend, zodat ik nog altijd wel... Echt letterlijk animatiefilms. Zodat ik wel mijn geluid hoor en het gevoel heb dat ik... Ja, dat geeft mij gewoon een heel fijn gevoel. Ik kan het niet goed uitleggen. Ik zal er misschien wel eens een aflevering over maken met iemand die erin gespecialiseerd is. Dus als je dit hoort en je denkt, ah, ik weet waarom dat je dit doet, send me a message. Disney Plus vind ik dan prima, want dan denk ik, kijk, het kind wordt omringd door leuke animatie. Dit is oké, dit is fijn. Maar is dat het beste? 100% niet. Dus ook daar weer denk ik, hij wordt nu begeleid door mensen in de crèche en dat komt goed. Maar ik ben elke dag wel bang om mijn kind af te geven. Elke dag ben ik bang dat ik telefoon krijg om te horen dat er iets is gebeurd. En I'm gonna knock on wood dat dat niet gaat gebeuren. Maar ja, die angsten die ik had, heel mijn zwangerschap, van ik ga mijn kind verliezen, dat is eigenlijk niet weggegaan. Ik denk ook niet dat dat gaat weggaan. Ik denk dat dat iets is dat je rustiger in wordt met hoe zelfstandiger dat je kind wordt. En allee, bijvoorbeeld, dit weekend is hem zo, was hem aan het zitten en hij viel op zijn bolletje. En ik ben dan zo, oh my god, zo direct in paniek, van er gaat iets zijn. Terwijl Peter zegt van, blijf rustig, alles is oké. Maar ja, like, ja, die onvoorwaardelijke liefde en zorg is gewoon ja, een heel groot deel van je leven. Nu, ook wel iets dat ik wil delen, is dat toch wel heel veel effect heeft gehad op ons huwelijk. En Peter gaat dat niet graag horen dat ik dat vertel, maar ik ga dat toch doen, want ik ben raw, real en very open. Ik kan niet zeggen dat wij de voorbije 9 maanden echt de besties zijn. Zeker niet. Wij zijn ook begonnen met relatietherapie. En ik denk, hoe meer ik dat vertel ook aan mensen, hoe meer mensen mij ook zeggen dat zij dat ook doen. En ik denk helaas dat dat toch wel deel is van het verhaal van ouders worden. Je wordt andere mensen. Je bent moe, je energie is voor de helft maar gevuld. Je vatje is niet helemaal gevuld. En we zijn op een bepaald moment met 2 naar Disneyland gegaan. Ik denk voor 100 jaar van Disney in oktober. Uiteindelijk was dat super stressvol, want de echte fans zoals ik waren zo super on edge. En we hebben er eigenlijk niet kunnen van genieten. Dan zijn wij teruggegaan naar Disneyland met kerstmis, met AJ. En AJ was ziek, dus we hebben er ook niet echt van kunnen genieten. Nu gaan we terug 3 april voor mijn 33e verjaardag. Dus ik hoop dat dat wel leuk gaat zijn, maar dat zijn zo van die dingen. De plaatsen, de herinneringen, de momenten dat je samen leuke dingen doet, lijken niet meer echt te werken of zo. Of je zoekt nieuwe dingen. Ik haal totaal geen joy van te gaan wandelen. Ik vind dat echt boring. Ik ga liever werken, to be honest. En dan zegt Peter van, kom, we gaan met Maurice, onze hond, en met AJ rond een blok wandelen of in het park wandelen. En dan denk ik, oh, dit is zo saai. Maar het is wel een goede manier om eens iets samen te doen buiten dat ook kan met je kind. Want je kunt niet naar de cinema, je kunt wel op restaurant natuurlijk, maar nu heeft hij een vast slaapritme dat om 7 uur in bed moet liggen. Ja, dat gaat niet meer. Dus het is wel echt zo wat zoeken. En ik ga ervan uit, we're gonna make it. Maar ik denk dat heel veel mensen zich daarin kunnen herkennen dat het echt wel... Ja, it's really a struggle. Maar kijk... One step at a time, one day at a time. En ik denk, als je dit hoort en je denkt, ah, ik heb dat ook. Ook hier weer, wees lief voor jezelf. En ik zou hem niet willen drukken tegen je partner, want soms zijn partners gewoon kaka, to be honest. Maar wees lief voor jezelf en uiteindelijk, alles komt altijd goed, denk ik. Nu, ik heb er juist al aangehaald, die energie. Uw energie, dus uw vermoeidheid, heeft heel veel effect op uw energie. En... ik heb het gevoel dat ik maar op de helft van mijn energie nog zit. Of misschien op 70%. En dat maakt dat heel frustrerend vaak. Dat maakt dat enorm frustrerend, want de vrouw die ik altijd ben geweest, is zo het rammetje, het let's go, fire en fireball energy. En gaan, 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 gaan. En ik drink nog altijd zeker 1 naloop per dag, want I love fast energy. En dan heb ik een kind en dat gaat niet meer, want je kind bepaalt alles. En als je natuurlijk al bijna 9 maanden niet doorslaapt, gelukkig at this point is het... Je gaat slapen en dan... soms wordt er dan nog een flesje om 1:30 en dan om 4:30. Soms is het gewoon van 7 tot 4:30. Maar ja, je bent wel wakker. je slaapt niet door. En ik doe de nachten meestal, omdat ja, Peter kan niet... Allee, ik vind dat heel jammer, en daar hebben we ook heel veel discussie over, dat Peter is niet de beste persoon als hij 's nachts opstaat. Ja, it's not the best for him. Allee, gewoon, hij voelt zich aan fysiek heel slecht van de nacht, terwijl ik eigenlijk heel snel terug het kan oppakken. Alhoewel ik gewoon ook moet toegeven dat ik op mijn 70% maar zit van mijn energie. En dan is er ook een stemmetje dat in mijn hoofd zegt van... Heb ik gepiekt? En is het nu gedaan? En dat is ook de realiteit waarom ik zo lang heb gewacht met de podcast. Niet alleen door energie, maar ook gewoon dat ik dacht van... Heb ik nog iets te vertellen? Ben ik nog zo cool of zo? Niet dat ik ooit cool was of zo, maar... Weet je, als je op een bepaald moment krijg je heel veel complimenten. Hè, dat mensen zeggen van... Amai, Marlies, je hebt het zo snel gegaan. En wauw. En sommige mensen kijken dan naar mij op, waar ik heel, heel humble over ben. Want allee, obviously zie ik dat minder zo. Ik vind dat gewoon mijn missie is heel erg om alles te geven wat dat erin zit. En die alles dat ik nu wil geven, kan ik niet meer. En dat voelt gewoon dikke kak. En dan denk ik gewoon van, wie ben ik nog? En ik ben heel erg op zoek naar mezelf als ondernemer. En sinds kort voel ik het terug. Ik neem dit op nu op 12 februari. Ik ben terug heel erg beginnen posten op social media. Ook omdat ik het voel van, oké, het mag er zijn. Je mag het plaatsje nemen. En let's just fucking do it. Hè. Zoals ik de drinktas die ik ook aan mijn coaches geef, just fucking do it. Ik probeer mezelf dat ook altijd te zeggen. En vooral ook, better done than perfect, gaan, want de wereld heeft het nodig. En dat wil ik ook aan u meegeven. Als je dit hoort en je denkt, oh, wat heb ik eigenlijk nog te bieden of te geven? Je hebt altijd iets te geven of te bieden. Je bent fantastisch hoe dat je zei. En dat is iets dat ik tegen mezelf te weinig zeg, waarschijnlijk. Maar alsjeblieft, go all in. Want we hebben misschien maar één leven en het zou zonde zijn dat je het niet allemaal geeft, denk ik. Zover dat je het kunt. Dus ook belangrijk hier weer. Je weet, de podcast heet Burnout to Boss Babe. We zijn boss babes, laten we niet naar een burn-out gaan. En zeg stop op tijd. He, want ook daar denk je dat dat een heel grote valkuil voor mij nu gaat zijn om op tijd stop te zeggen en op een zo'n efficiënte mogelijke manier te werken. Dat is iets dat ik van Lore van Oh Yes, van in seizoen 1 ook heb geleerd. De tijd die je hebt, wordt kleiner. Maar je leert in de uren dat je hebt ook efficiënter te werken. En voor mij wil dat ook zeggen, stop met scrollen op Instagram en probeer je dagen efficiënt te vullen. Nu, dat betekent ook wel dat ik wel echt een beetje rouw om de vrouw die ik was. En dan besef ik heel erg van, oké, ik ben niet meer de vrouw die ik was. Ik ga nog altijd heel veel op restaurant, zeker 2-3 keer per week. Ik heb een man die dat niet zo graag doet, dus ik ga dat met mijn vriendinnen eten. En die is dan thuis, want ja, AJ gaat slapen om 7 uur. Dus ja, Peter kan dan lekker Hogwarts Legacy spelen op PlayStation. Ik ben gewoon weg. Maar er zijn heel veel dingen dat ik mis. Hè. Wat ik heel erg mis, is bijvoorbeeld mijn Miracle Mornings. De Miracle Morning van, ik denk, Ron Elrod, denk ik, is een fantastisch boek waar daar allemaal tools in staan om 's morgens ja, je mindset en je zijn echt terug in gang te zetten. En dat is journaling, wat is dat, meditation, reading, beweging en manifesting of zo, of vision, I don't know. Ik mis even iets. Nu, ik heb daar mijn eigen versie toen ook van gemaakt, maar dat was allemaal pre-baby. Dan komt AJ in mijn leven. Ja, ochtenden zijn niet meer voor mezelf alleen. En dat mis ik heel erg. En daarin heb ik recent ook weer voor mezelf beseft van, oké, Liesje, maar 1 keer per week kan je dat wel inlassen. Of je kan dat zelfs in de namiddag inlassen. Maar you will have to keep doing the mindset work. Want dat is hetgene dat mij altijd het gevoel gaf to keep me sane van... Ik ben nog goed genoeg, ik ben oké. Okay. Ik ben nog altijd de vrouw die ik was. Zij het op een andere manier. Dus ik probeer heel erg 1 keer per week zeker te werken aan mijn mindset. Ik ben onlangs ook in een coachingprogramma gestapt. Sovereign Money van de Manifestation Babe. Ik heb er heel lang over getwijfeld, want een van mijn goede voornemens dit jaar, zeker na de belastingen, is geen delulu spending. En ik ga... Ik volg eigenlijk dan nog een coachingprogramma daarbuiten, de 100K Club van Fast Forward Amy, die ook mijn laatste gast was van seizoen 1. En dat manifestation-programma, zeg maar, dat is een luistervorm. En dat helpt mij heel erg om to keep myself in check, if that makes sense. Een vraag die ik ook heel veel krijg nu is... Ga er voor een tweede kind gaan? En dan denk ik, guys, Mijn kind is nog geen 9 maanden oud. Calm the fuck down. I don't know. First of all, financially, nee. Want een crash is echt fucking duur. Ik betaal 400-500 euro voor een crash. Dat vind ik best wel veel geld. Dat is waarschijnlijk wel gewoon normaal, maar ik vind dat echt wel veel geld. Dus ik wil sowieso als we gaan voor een tweede, dan zou ik dat doen als AJ naar de crash gaat. En dan denk ik ook, to be very honest, ik ben nu bijna 33 jaar, dan zal ik 35 jaar zijn en zeg mijn vriendinnen, ja, dat maakt toch niet uit. Mijn vermoeidheid is toch wel een heel pak anders dan toen ik in de 20 was, hoor. En dan denk ik gewoon, en dat wil niet zeggen, allez, voor alle duidelijkheid, alles wat ik zeg heeft allemaal te maken met mijn eigen. Hè. Dus als je 35 jaar bent en je denkt, zeg, stop eens met te praten over, hè, alsof je weet wat dat 35 jaar is. Ja, ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat voor mezelf, ik ben echt fucking moe. Wat gaat dat zijn over 2 jaar? Snap je? En dan denk ik gewoon, misschien moet ik gewoon heel even kijken hoe ik mij voel. Plus, I don't want to jinx it as well. Ik denk gewoon ook, het is nu zo'n leuke, fijn kind. Allee, ik hoor heel veel horrorverhalen van zo'n tweede dat veel erger is. En ik, oh. I don't have the energy. En misschien dat mijn bedrijf het dan wel toelaat. Wie weet. Maar dat is een vraag die ik nu niet op kan antwoorden. Maar ik moet er altijd mee lachen dat die vraag nu wel wordt gesteld. Ook wel iets dat ik heb opgemerkt het voorbije, ja, laat ons zeggen, 9 maanden dan. Is dat mijn vriendschappen toch ook wel wat zijn geshift. Mijn core besties, die zijn nog altijd mijn besties. Of dat die hun mama zijn of niet. Maar ja, je merkt ook wel, en ik heb er altijd ook heel zwaar mee gehad met vriendinnen die dan mama worden, dat ik zo het gevoel had van, ik weet niet waar ik over moet praten, of ik kan niet meepraten over die zorgen voor kinderen. En nu kunnen we dat natuurlijk wel. Hè. Mijn besties die dan mama zijn, of zelfs al een tweede hebben, daar kan ik nu beter mee connecteren. En heb ik het gevoel dat ik soms niet meer connecteer met mensen die daar geen kinderen hebben? Ja, ook omdat ik gewoon hen niet wil vervelen met mijn verhalen. Je voelt er gewoon heel erg een shift. Hè? En mensen dat je nu leert kennen via Instagram bijvoorbeeld, als je ook mama bent, ja, there is a different connection. Langs de andere kant, als je een Disney-fan bent en je bent ook een ondernemer, we're also connected, right? Maar je wereld wordt wel wat anders. Ik voel dat mijn wereld heel, ik ga niet zeggen verkleind is, maar toch wel, ja, het is ondernemen of het is AJ. En dan een stukje daartussen. Terwijl ik vroeger, zo gezegd tussen haakjes, de champagne queen was en Laurent Perrier bijna dagelijks kon drinken en zo miste tijdens mijn zwangerschap. Ik drink nog altijd een beetje alcohol. Maar als ik nu een glas drink, ja, dan lig ik op de grond. Ik ben gewoon kapot. Allee, dus je prioriteiten worden gewoon anders, je tijd wordt anders en vriendschappen veranderen wel. Wat ik wel ook wil meegeven, als je naar luistert en je zegt, hey mama, ik ben wel best wel wat geaffronteerd, to be honest, door, en ik ga niet zeggen door echt mensen, alleen vrienden of zo, maar nee, geaffronteerd is niet het juiste woord. Ik wil gewoon meegeven dat als iemand van je vriendinnen mama is geworden, dat is echt zo'n mindfuck. Dat doet zoveel met je mindset, met je hormonen, met je lijf, met alles. En je denkt, ah, die persoon is er niet meer voor mij, of die heeft minder contact met mij, of die is veranderd. Ja, die is veranderd, maar daar kun je gewoon letterlijk niks aan doen. Dus wees gewoon een beetje lief tegen mensen in je wereld die mama worden. It's wild. Je zegt gewoon echt moe. Je kunt het allemaal niet meer zo goed aan. Allee, ik spreek voor mezelf. En dat zal allemaal wel beteren, hè? Maar give moms a little bit more credit, zou ik zeggen. Want ik denk echt dat... Je weet niet wat het is, en dat heb ik zelf heel erg beseft. Hè, want ik heb sommige vriendinnen ook uit mijn leven, die vriendschappen zijn gestopt toen dat zij mama werden. Je weet niet wat het is om mama te zijn, totdat je daar zelf in zit. En dat heb ik heel erg beseft voor AJ en na AJ, dat ik nu denk, heel veel van de clichés zijn waar. Er is heel veel dat er verandert. En ik wil heel erg werken aan mezelf nog altijd zijn, en er voor mijn vriendinnen te zijn, of voor mensen te zijn. Maar ik heb gewoon niet meer dezelfde aandacht en energie dat ik kan geven. En zeker als je kind ziek is, it fucks you up completely. AJ heeft ook in het ziekenhuis gelegen in december. Hij had noro, echt een kutziekte. Ik heb er ook geslapen in dat ziekenhuis. Je bent kapot. En als je dan mensen hebt die misschien niet zo begrip tonen, of die dan toch iets eisen van je, of je verwachten van je, denk ik gewoon, damn, you really don't know what it's like. En dat wil niet zeggen... Dat, 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 dat je dan een free pass krijgt. Je krijgt niet ineens een hall pass van oh, maar ik ben nu mama, dus alles kan. Nee, obviously not. Maar gewoon eentje om mee te geven. People change, but like for the better, but also for the worse. Dus ja, zo ervaar ik het. Hè. En again, nogmaals, disclosure, dit is mijn perceptie van de realiteit. En als je je daar niet mee, ja, niet hetzelfde voelt, is eigenlijk totally fine. Hè. Ik wil nog even hebben over het verhaal van mijn aanbod. Wat is er dan ook veranderd misschien? Dus qua coaching en qua shoots. Qua shoots shoot ik nu op maandag en dinsdag. Natuurlijk zal ik altijd proberen schuiven indien nodig. Maandag en dinsdag shoot ik van 10 tot 12 normaal gezien. Woensdag en donderdag geef ik coaching. En donderdag probeer ik een CEO-dag te hebben. Dat heb ik geleerd ook van Amy. Ik merk heel erg ook aan die energie dat ik echt nood heb aan een dag te werken aan mijn zaak, in mijn zaak, voor mezelf alleen. En niet elke dag mensen moeten horen en zien, want het zuipt ongelooflijk veel energie. Met het jaartraject dat ik ben gestart in oktober, en dat duurt dus nog tot september, oktober, zijn daar 16 of 17 mensen ingestapt, waarvan ik 15, een deel in dat traject, en een paar mensen apart coach ik één op één. En ik heb mezelf daar een beetje aan mispakt. Ik coach mensen één op één, 4 uur, op een dag, bij mij thuis, in Schilde. Maar ik moet zeggen, als ik buiten stap, heb ik even tijd nodig. Ik kan dan niet direct terug beginnen aan edits of aan mijn zaakwerk. Ik heb even tijd nodig dan. En ja, wat gebeurt er natuurlijk als je een kind hebt? Een dag is direct om. Hè. Je brengt je kind naar de crash, je moet je al gaan halen om 5 of 6 uur. Dus noods 6:30, maar dat vind ik zelf wel wat laat als je om 7 uur moet gaan slapen. Dus ik merkte gewoon met dat traject, fantastische mensen, heerlijk, maar het is veel. Maar er zijn een heel pak mensen die ik heel graag wil helpen. En met het moment dat deze episode gaat live gaan, dan zijn we nu, met overmorgen lanceer ik, 14 februari op Valentijn lanceer ik mijn nieuw traject. Ik weet niet of dat nog überhaupt plaats is, want ik heb effectief, en dat is effectief in mijn agenda bekeken, maar 10 plaatsen. Ik heb 10 mensen die ik nog kan helpen de komende maanden. En ik ga versus wat ik dus eerst aanbood, met het 1-op-1 verhaal, 4 uur live en met zes, ga ik nu mensen 2 uur coachen online. Zij het in het Sidekick-programma is 6 calls van 2 uur, dus 12 uur. Of 10 calls van 2 uur of 20 uur, dus coachen. En dan er nog wat extra's bij. Dus als je met mij 1-op-1 wilt werken, het nieuwe programma heet The Photographer's Sidekick. Gaat open 14 februari en sluit 14 maart. Startdatum afhankelijk van de eerste call die je plant. En de live dag gaat door 21 april. Het zou kunnen dat op het moment dat dit live gaat, begin maart, dat er nog plaats is. Misschien niet, dat weet ik niet. Dat gaan we eventjes moeten bekijken. Maar hoe dan ook, ik blijf coachen, ik blijf shooten. Maar toch wel binnen echt grenzen en op een manier dat het voor mij kan. Want ook weer daar, de energie is veel minder. Maar de omzet moet er natuurlijk wel liggen om het leven te leiden dat ik wil. En ook natuurlijk om mijn business draaiende te houden. Dus ik heb een paar veranderingen gedaan. En de komende maanden zal ik daar misschien nog wel over delen hoe dat gaat. Ik kan ook nog altijd mijn cursussen online kopen. De enige cursus die ik eruit heb gehaald is de Hustle & Dream DIY-cursus. Dat was mijn vorig traject dat ik 2 jaar heb gehost, 4 rondes van heb gedaan. Ik heb daar een DIY-traject van gemaakt uiteindelijk. Maar ik merk dat er ondertussen op technologisch vlak, maar ook gewoon fotografie vlak, heel wat is veranderd. En ik denk als je vandaag de dag echt zegt, ik zit vast, zeker met prijzen, want daar coach ik het meest op, dan kan ik je aanraden om de prijzencursus te kopen voor fotografen. Nu, ik wil je heel erg bedanken om hier te zijn. Ik heb bijna 3 kwartier hier gepraat over mezelf. Sorry, ik moest eventjes hoesten. Ik heb 3 kwartier hier bijna gepraat over mezelf, maar ik vond het toch wel belangrijk om jullie eventjes mee te nemen in hoe zijn de voorbije 9 maanden voor mij geweest. En in deze tweede seizoen nodig ik heel graag een nieuw aflevering. Sorry, ik moest eventjes hoesten. In dit tweede seizoen van de podcast neem ik jullie terug mee in het ondernemersverhaal met een paar verschillende fantastische gasten, mij als tweede aflevering. Sorry, ik moest eventjes hoesten. Maar in dit tweede seizoen van de podcast neem ik jullie graag mee terug in mijn persoonlijk verhaal, maar ook in het verhaal van een paar fantastische ondernemers. Mijn eerste gasten, Lauren Hendricks, zal op de 2e aflevering komen, die jullie vandaag al kunnen beluisteren. Je kan me vinden online op Lisha Broccoli Photo. Dat was vroeger Lisha Broccoli Photography. Helaas heeft Instagram mijn naam. Er is een hele issue geweest een paar maanden. Ik heb mijn naam veranderd en toen kon ik alles terug op Instagram. Dus dat is Lisha Broccoli Photo. Je kan ook mijn website vinden, leishabrockleyphotography.com. Je vindt mij hier op de podcast en ook op de Instagram-pagina lbp.academy, waar ik zaken deel over mijn coaching. Voilà, het zit erop, de eerste aflevering. Ik hoop dat het geluid beter was buiten deze laatste minuut, dat ik duidelijk half verslik in mijn koude Starbucks die ik net heb gedronken. Echt disgusting. Maar goed, ik hoop dat alles goed met jou gaat. Bedankt om hier te zijn en ik zie je graag in aflevering 2.